Gemeente van Christus, u en jij hier in de kerk met anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Veldkamp uit Almere. Zoals u waarschijnlijk vanmorgen gehoord heeft, gisteren heeft dominee Visser bekendgemaakt dat het op hem uitgebrachte beroep niet te kunnen aannemen. Voor dominee Visser is het duidelijk geworden dat het nog niet de tijd is voor een andere gemeente. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Blijvende vreugde zit hem niet in aards geluk, in bezit en overvloed, maar in de wetenschap dat God onze schuilplaats is en we bij hem mogen schuilen. We zingen ervan met vers 4 van Psalm 4. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis en waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en niet loslaat het werk waaraan hij ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, van God, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 72, vers 1 en vers 6. Een koningspsalm. En ja, dat is een profetie toch wel over de Heer Jezus en over zijn macht en zijn kracht. Psalm 72, vers 1 en vers 6. Geef Heer de koning uw rechten. Thank you. Laten we nu met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En laten we daarna met elkaar zingen, Psalm 67 vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al tezaam. Ieder spreekt met mij in zijn hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden. Vader, Zoon, Heilige Geest, drie enige God. Tot u komen wij op deze zondagavond. Tot u, die onze God bent, die troont in de hemel, maar die ook de aarde regeert. U hebt hemel en aarde geschapen en u zorgt nog steeds voor al wat is en al wat leeft. En uw bijzondere aandacht gaat uit naar uw gemeente, naar uw kinderen. Ja, Heere, we mogen u aanroepen als onze Vader, omdat de Heer Jezus Christus onze zaligmaker is en u zijn Vader bent. Heere onze God, wij danken u dat we hier weer in de kerk mogen zijn voor de tweede keer deze dag. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we dat zomaar kunnen. Dat we in vrijheid mogen leven. En dat we gezond zijn, zo gezond dat we hier kunnen komen. Maar heren, het spreekt niet vanzelf. Hoeveel van uw kinderen kunnen niet samenkomen in deze wereld? Hebben geen gebouw om bijeen te komen. Of hadden een gebouw, maar dat is gesloopt. Heren, of ze wilden samenkomen op andere plekken en zijn uiteengejaagd. U kent al uw kinderen persoonlijk, ook hen, juist hen, die het zo moeilijk hebben en zwaar, omdat ze vervolgd worden, omdat ze de naam van de Heer Jezus Christus belijden. En dan mogen wij hier zijn, in vrijheid. En ook in gezondheid, want er zijn ook broeders en zusters, ook in deze gemeente, die hier graag hadden willen zijn, maar dat niet kunnen. Omdat ze door ziekte en door ouderdom of door ouderdom beperkt zijn. En bepaald worden bij de grenzen van ons kwetsbare bestaan. En niet in staat zijn om hier naartoe te gaan. Maar wij danken u, Heer, voor de middelen die u geeft, de middelen van techniek. Zodat nu of later zij die hier niet kunnen zijn, deze dienst toch kunnen meemaken. En heren, zo zijn we hier. En zo mag uw woord opnieuw verkondigd worden. Mogen wij u de eer brengen in onze liederen, psalmen, gezangen. Mogen we uw woord lezen. En nu bidden wij u, heren, om uw Heilige Geest. Want wat hebben we die nodig? Wat kunnen er dingen in ons leven zijn, ook nu op dit moment, die ons heel erg bezighouden, die ons in beslag nemen, die we maar moeilijk van ons af kunnen zetten. En juist dan, heren, hebben we u zo nodig. Wilt u ruimte geven in ons en concentratie, zodat we deze kerkdienst goed kunnen meemaken. Heel bewust dat we uw woorden horen en dat u ze toch met uw geest brengt in ons hart. Geef ons zo een echte eredienst voor u. In de verkondiging, in het luisteren daarna, in het zingen van onze liederen, in het begeleiden daarvan, in het geven van onze gaven en in het inzamelen daarvan. Laat dat alles zijn tot eer van uw grote naam. Heere in de hemel, hoor ons genadig om Christus wil. Amen. De verkondiging van vanavond is genomen naar aanleiding van een vers uit Filippenzen 4. Filippenzen 4 vers 13 is de tekst voor de preek. En daarom gaan we nu eerst met elkaar lezen een aantal versen uit 1 Timotheus 6. En daarna uit Filippenzen 3 en 4. 1 Timotheus 6 vers 6 tot 16. Timotheus 6 vanaf vers 6, een brief van de apostel Paulus, een van de brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Daar schrijft hij en zegt hij: maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod, onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien, niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover dit gedeelte. En dan gaan we nu naar een andere brief van dezelfde apostel. En wel Filippenzen. De brief aan de gemeente van Filippi. Filippi in Griekenland. Filippenzen 3. Vanaf vers 17 tot 4 vers 13. Filippenzen 3 vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Iodia en ik roep Syntyche ertoe op een eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben in elk opzicht. En in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Laten wij als voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 33 vers 2. In de vertaling of in de berijming van weerklank. Psalm 33 vers 2. Het woord des Heren is waarachtig. Laten we straks als amenlied met elkaar zingen uit weerklank lied 364. Lied 364 straks als amenlied zonder verdere aankondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Er zijn mensen in Nederland en die hebben de achternaam naakt geboren. Dat zijn er ruim 600. De familienaam naakt geboren. Het zijn er wel wat meer geweest, maar ja, de achternaam naakt geboren, die roept natuurlijk allerlei reacties op. Wordt misschien wel de spot meegedreven. En allerlei opmerkingen moeten mensen aanhoren die naaktgeboren heten, misschien. Zo zal het zijn gegaan, want er zijn ook heel wat mensen die hebben die naam laten veranderen. Die willen niet langer naaktgeboren heten. Ja, je kunt natuurlijk wel niet naaktgeboren willen heten, maar je bent het natuurlijk wel. Want we zijn het allemaal. We zijn eigenlijk één grote familie. Van wie ben jij er een? Ja, ik ben van de familie naakt geboren. We zijn allemaal van die ene familie. naakt geboren. Hoe mooi we onze eigen achternaam ook vinden, ja, zo is het. We hadden allemaal heel goed zo kunnen heten. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen, dat wij allemaal naakt geboren zijn? Nou, de apostel Paulus die legt ons dat uit. Hij zegt in 1 Timotheus 6, vers 7, we hebben het gelezen, want wij hebben niets de wereld ingedragen. Dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is precies wat naakt geboren betekent. Bij onze geboorte hebben wij niets meegebracht. Toen we werden geboren hadden we nog geen luier om. We hadden ook nog geen kleertjes aan. Laat staan dat we een rugzak met speelgoed bij ons hadden. Nee, niets. Helemaal niets hadden we bij ons. En het is soms goed, broeders en zusters en jongens en meisjes ook, het is soms goed om daar eens even bij stil te staan. Van wat had ik eigenlijk bij me toen ik geboren werd? Als ik kijk wat ik nu allemaal heb. Veel van onze huizen, in ieder geval ons eigen huis, dat is eigenlijk bijna te klein om alles te bewaren wat we inmiddels hebben. Terwijl we toch bij onze geboorte helemaal niets hadden. Helemaal niets. En aan het einde van ons leven is het niet veel anders. Ja, we hebben kleren aan. Het is de gewoonte om iemand die overleden is kleren aan te trekken. Dus we hebben kleren aan bij onze begrafenis, bij onze uitvaart. Maar we kunnen verder niks meenemen. We hebben niks bij ons. Alleen maar kleren en dan houdt het wel op. En vroeger zeiden ze dan, een doodskleed of een doodshemd heeft geen zakken. Ja, een doodskleed, een doodshemd heeft geen zakken. Ja, waarom ook? Je kunt toch niets meenemen. Dat was natuurlijk de boodschap. En bovendien, als we wel eens een uitvaartstoet zien, dan zie je toch nooit een verhuiswagen in die stoet. Dus daaraan zie je ook wel dat we echt niks kunnen meenemen. Als we zijn overleden en als we worden begraven. Nou, ook dat zegt de apostel in hetzelfde vers. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. We kunnen niets in deze wereld meenemen. We komen met niets en we vertrekken weer met niets. Dat is onze situatie. En daarin zijn wij allemaal gelijk. Of we nou veel spullen hebben of weinig. We gaan met niets weer weg. De apostel Paulus heeft er een bedoeling mee om ons hierop te wijzen, gemeente. Hij spoort ons namelijk aan om tevreden te zijn met wat wij hebben. We hebben toch altijd meer dan we meebrachten bij onze geboorte. En we hebben altijd meer dan dat we straks mee zullen nemen bij ons sterven. Ja, dan raakt hij wel een gevoelige snaar bij ons, in ons deel van de wereld, broeders en zusters. Want is onze samenleving niet helemaal ingericht op steeds meer en steeds nieuw? En ja, wij, al zijn wij dan christelijke gemeenten, ook wij zijn daar echt niet ongevoelig voor. Wij vinden het ook wel mooi om nog meer spulletjes te krijgen en eens weer wat nieuws. Want wij zijn ook mensen van deze tijd. Zo zit onze samenleving in elkaar. Maar de apostel Paulus, gemeente, die spoort ons aan om tevreden te zijn. Het is wel een bepaald soort tevredenheid. Het is een diepe tevredenheid. Een tevredenheid die te maken heeft met de persoon die de apostel Paulus stuurde om dit te zeggen. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus die stuurt Paulus met deze boodschap. Tevreden te zijn. Dus echte tevredenheid, die leer je bij de Heer Jezus Christus. Bij onze zaligmaker. Bij onze verlosser. Daar, bij hem, leer je echte, diepe tevredenheid. Eén die het langer uithoudt dan de oppervlakkige tevredenheid die wij soms ook wel hebben. Soms zijn wij best wel even tevreden. Ik hoop het in ieder geval dat u dat soms toch hebt, even los van die diepere tevredenheid. Dat hebben we allemaal wel eens, maar het duurt meestal niet zo lang. Kortstondig. Maar bij de Heer Jezus, daar leer je de echte tevredenheid. De diepe, de ware tevredenheid. En daarover gaat de verkondiging, want het uitgangspunt voor de preek is dus vers 13 van Filippenzen 4. En daar zegt de apostel Paulus, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En we horen straks wel wat dat nou met die tevredenheid te maken heeft. Dus alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dit is de boodschap. Onderweg, dat is dus vanaf mijn geboorte tot aan mijn sterven, onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Dat is de boodschap. Het is uitgerekend de apostel Paulus die dit tegen ons zegt, gemeente. Uitgerekend Paulus. Paulus, we weten iets van zijn leven. Paulus, die heeft op christenen gejaagd. Op een heel fanatieke manier. Toen heette hij nog Saulus. En toen heeft de Heer Jezus, die heeft hem staande gehouden. Want de Heer Jezus heeft alle macht. En die heeft hem staande gehouden. Op die verkeerde weg. En de Heer Jezus, die heeft hem zo aangepakt, dat hij in plaats van op christenen te jagen en dat evangelie wat de christenen geloofden om dat te bestrijden, is hij de grote verkondiger geworden van het evangelie. Dat heeft de Heer Jezus bij Paulus gedaan. Saulus werd Paulus. Hij vervolgde eerst christelijke gemeenten en daarna is hij de grote, zeg het maar zo, de grote bouwer van de christelijke gemeente in opdracht van de Heer Jezus. Hij sticht gemeenten. Hij breekt ze niet langer af. Hij sticht ze. Dat is Paulus. Maar het leven van deze man, van de apostel Paulus, is er echt niet gemakkelijker op geworden. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan krijg je geen gemakkelijk leven. En Paulus is daarvan het grote voorbeeld. Dat maken de versen voor onze tekst duidelijk. Met al zijn preken overal heeft Paulus veel gereisd en onderweg heeft hij van alles meegemaakt. Veel ontberingen geleden. Kwam in allerlei omstandigheden terecht, zegt hij. Soms had hij helemaal niets. En een andere keer, dan had hij juist heel veel. Hij weet dus wat armoede is. Maar hij heeft ook gemerkt wat rijkdom is. Overvloed. Hij is verzadigd geweest, zegt hij. Maar ik heb ook honger geleden. Mensen hebben hem geprobeerd te doden. Juist omdat hij de verkondiger was van het evangelie van de Heer Jezus. Dus Paulus die kent het leven helemaal, het leven als christen. Ups en downs, een zwaar leven met ook de ups. Maar, zegt hij, door overvloed en door armoede, door voor en door tegenspoed heen heb ik geleerd genoegen te nemen met mijn situatie. Want zo kun je het ook zeggen. Hij heeft geleerd genoegen te nemen met zijn situatie. En nu terug naar het woord tevreden, want daar gaat het om. Dat woord hoorden we al in 1 Timotheüs 6. We hebben het gehoord en gelezen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. En dat woord voor tevredenheid, dat is hetzelfde woord als wat Paulus hier ook gebruikt in Filippenzen 4. Hij zegt daar, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Tevreden. De apostel wil duidelijk maken dat hij vrede heeft. Want dat is het woord tevredenheid. Hè? Dat je vrede hebt met je situatie. Hij is tevreden. Hoe zwaar en levensbedreigend zijn omstandigheden soms ook waren, hij heeft er vrede mee. Het heeft Paulus niet van zijn stuk gebracht. Zijn omstandigheden brengen hem nooit in een crisis. Nou, dat kun je toch best wel moeilijk voorstellen. Nee, zegt hij, ik ben tevreden. Daardoor kwam ik niet in de crisis door mijn omstandigheden. Hij raakt er niet van slag. Hij is er onafhankelijk van. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou zo, ja, dat zo ervaren? Is hij, heeft hij misschien een heel sterke persoonlijkheid? Of een grote wilskracht? Of heeft hij een goed ontwikkelde zelfdiscipline? Nee, dat is het allemaal niet. Dat was het nou juist allemaal niet. Zijn onafhankelijkheid van de dingen, zoals hij het zegt, dus zijn tevredenheid in zijn omstandigheden, die heeft hij geleerd door zijn totale afhankelijkheid van iemand anders. Hij heeft geleerd dat er onder alle omstandigheden waarin een mens, waarin hij verzeild kon raken, altijd iemand is die voor hem zorgt. Dat is het. Dat maakt hem zoals hij is. En broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is toch precies wat degene die voor Paulus zorgt, want we hebben het natuurlijk over de Heer Jezus. Dat is precies wat de Heer Jezus zelf ook zei toen hij onder ons op aarde was. Toen heeft hij gezegd, wees niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Nee, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Matthäus 6, de bergrede. De apostel, de heilige apostel Paulus, die zocht eerst het koninkrijk van God. Dat was zijn taak en dat heeft hij ook gedaan. En zijn hemelse Vader, de Vader van zijn zender, Jezus Christus, die gaf hem daarbij alles wat hij nodig had. En nu heeft hij geleerd op Christus en op zijn woorden te vertrouwen. Ja, en zo word je, gemeente, zo word je een werkelijk tevreden mens. Want je leert dan, je hebt dan geleerd dat het vrede is. Dat het vrede is tussen jou en God de Vader. De Almachtige. Het is weer vrede. Zelfs als je vroeger de kinderen van God zwaar vervolgd hebt, is er vergeving. Omdat de Heer Jezus voor al jouw zonden heeft betaald. Wat je ook op je geweten hebt. Met zijn lijden en sterven heeft hij voor al jouw zonden betaald. En nu komen al je omstandigheden, of je nu gezond bent of heel ziek. En of je nu rijk bent of heel arm. En of je nu vrij bent of al jaren gevangen. Komen al die omstandigheden in dat licht te staan. Werkelijk waar, zegt Paulus, nu kan ik onderweg alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Ja, dat zegt Paulus, hè, in de eerste eeuw van onze jaartelling. De apostel Paulus, die zegt dat. Maar kunnen wij dat nou ook in de 21ste eeuw op onszelf betrekken? Ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat mag zeker. Dat kan zeker, want de apostel Paulus, dezezelfde apostel, we hebben het ook gelezen, Filippenzen 3 vers 17, voor onze tekst, dan zegt de apostel, dan doet hij de oproep, volg mij na. Daartoe moet hij aansporen. Dat verzint hij niet, dat zuigt hij niet uit zijn duim, nee, dat moet hij zeggen. Dat moet hij zeggen van de Heer Jezus die hem gestuurd heeft, volg mij na. De Zoon van God die hem verschenen was, op reis toen hij naar Damascus was, die Heere Jezus, die geeft hem de opdracht dit te zeggen, volg mij na. En dus komt hij met deze boodschap, en komt hij niet alleen naar Filippi in Griekenland met deze boodschap, maar komt hij ook naar u en naar jou toe, Christus gemeente in Wilnis, in Nederland. Dezelfde boodschap, volg mij na. In Christus naam, volg mij na. Doe maar wat ik doe. Paulus is geen willekeurig mannetje. Hij is een heilige apostel van de Heer Jezus Christus. Hij is niet alleen de apostel van Filippi, maar zeg maar gerust, hij is ook onze apostel. Want als hij er niet was geweest met zijn prediking, dan was het ook nooit hier gekomen. Het is door hem dat ook wij het evangelie horen en er kennis mee hebben gemaakt, lang geleden. Het is dus een sleutelfiguur, deze broeder, deze Paulus. En groot gezag heeft hij, deze heilige, want hij is gestuurd door de Zoon van God, door onze zaligmaker. En dan is er ook geen wonder dat er kerken in de wereld zijn die hem de heilige Paulus noemen. Dat kunnen wij ook gerust doen, de heilige Paulus of Sint Paulus of Sint Paul. Dat is een hele goede aanduiding voor deze broeder. En we mogen dus de boodschap die hij brengt heel serieus nemen, want hij wordt gestuurd. Hij praat nog niet voor zichzelf een eind weg. Nee, hij wordt gestuurd door de Heer Jezus. En dus mogen we wat hij zegt ook betrekken op ons, op onszelf. Neem dan vol vertrouwen deze boodschap aan van Christus vanuit de hemel. Geloof met onze apostel Paulus deze belofte van de Almachtige. Onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Maar hoe werkt dan? Hoe werkt dan deze kracht van de Heer Jezus in ons leven? Deze kracht van Christus is een kracht onderweg. Een kracht terwijl je gaat. Een Amerikaanse prediker heeft het eens mooi gezegd in het Engels. Het is power along the way. Het is kracht terwijl je gaat. Power along the way. Kracht onderweg. En de Bijbel staat vol met gebeurtenissen waaruit dat duidelijk wordt. Kracht terwijl je gaat. En aan de hand van twee gebeurtenissen uit de Heilige Schrift wil ik dat duidelijk maken. Want in de Bijbel gaat het steeds over de kracht van Gods scheppende woord. Zo heeft hij de hemel en de aarde geschapen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En zo herschept hij ook mensen. Zo werkt hij ook de wedergeboorte. Door te spreken. Het scheppende woord. Hij spreekt en het is er. En als eerste voorbeeld een gebeurtenis uit het Oude Testament. Jozua 3. Israël, het volk Israël, uitgeleid uit Egypte, staat aan de oevers van de Jordaan. Ze moeten alleen nog de rivier oversteken en dan zijn ze in het beloofde land. Maar hoe kom je met zo'n volk van alle leeftijden, van heel oude mensen tot baby's en alles wat er tussenin zit, hoe kom je met al die mensen aan de overkant? Nou, de Almachtige weet raad, altijd. Hij heeft geeft uitkomst. En dus geeft de Heere, de priesters die de ark van God droegen. En de ark, dat is het beeld van de troon van God. De troon van de Almachtige die dus bij hen was. De priesters die krijgen de opdracht om met de ark het water in te lopen. De Heere zegt, Jozua 3 vers 13, want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, zodra die voetzolen in het water komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Dus de opdracht, marcheer het water in, priesters, en als u in het water staat, dan zal het wijken. Ja, de vraag is dan natuurlijk, en de vraag was er ook toen, maar ook de vraag voor ons nu, zou u dat geloven? Zou jij dat doen? Ik kijk wel uit, ik heb geen zin in natte voeten. Ga jij maar. Ik loop niet te water. Ja, maar de Heer heeft toch gezegd, als we het water inlopen, dat het water dan wijkt. Zodra wij dus in het water staan, dan zal het wijken, zegt de Heere tegen ons. Nou, de priesters die geloven dat. En ze doen het. Ze lopen het water in. En kijk, Jozua 3 vers 15, het water wijkt voor een doortocht. op het moment dat ze met hun voeten in het water staan. En als die priesters nou eens niet het water in waren gelopen, dan was het water niet geweken. Dan was er geen pad gekomen door het water. En dan was het volk, en was er ook geen doortocht voor het volk geweest. En dat is nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is nou kracht onderweg. Power along the way. Terwijl je gaat, niet eerder. Het was niet zo dat het water week, terwijl de priesters nog aan de kant stonden, het water week en toen gingen ze lopen. Nee, loop. Ga. Ga in de richting die de Heere wijst. En dan ontvang je ook de kracht om die weg te gaan. Zo werkt Gods woord. Zo werkt hij zijn beloften uit. En zeggen dus die priesters maar vol vertrouwen na. Onderweg kan ik alle dingen aan door de Almachtige, door de Heere die mij kracht geeft. Nog één voorbeeld en dat is uit het Nieuwe Testament. Ook het Nieuwe Testament gaat er natuurlijk over dat het woord van God krachtig is. Dat zien we aan de Heer Jezus. Hij is Gods vlees geworden woord. Hij is het woord van God dat een lichaam heeft gekregen. En de Heer Jezus, voor hem geldt ook dat als hij spreekt, dat er dan dingen gebeuren. Dat weten we uit het Nieuwe Testament. Hij overtuigt door zijn krachtige spreken en zet mensen in beweging. Lucas 17. De Heer Jezus heeft veel zieken genezen. Ook door te spreken, juist ook vaak door te spreken. En dan komen er in Lucas 17 10 Melaatse mannen naar hem toe. Lucas 17, vers 13. En zij roepen, meester, meester, ontferm u over ons. En de Heer Jezus reageert. En geeft hen de opdracht, vers 14, ga heen en toon uzelf aan de priesters. Nou, dat is een heel vreemde opdracht, gemeente. Want het was echt niet de bedoeling dat jij als melaatse naar de priester zou gaan. Want, ja, die priester die was ervoor bedoeld onder andere om een gezondheidsverklaring te geven aan mensen die melaats waren geweest en nu gezond bleken te zijn geworden, hersteld. En dan kregen ze een verklaring van gezondheid. En nu zegt de Heer Jezus tegen melaatsen, ga naar de priester. Nou, waarom zou je dat doen? Waarom zou je als melaatsen naar de priester gaan? Die gezondheidsverklaring krijg je niet. Want je bent melaats. Je mag er zelfs niet eens heen, zou je nog erbij kunnen zeggen. Ja, hoe reageren ze daar nou op? Ja, tenzij er natuurlijk onderweg een wonder zou gebeuren. Tenzij er onderweg naar de priester iets zou gebeuren. Namelijk, stel je nou eens voor dat ze onderweg naar de priester gezond worden. Zodat ze gezond bij de priester aankomen. Genezen. Stel je dat nou eens voor. Ja, broeders en zusters, het is een kwestie van geloof in de woorden van de Heer Jezus. Ga je, dan word je genezen. Wat zegt Lucas 17, vers 14? En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Onderweg, terwijl zij heen gingen. Gereinigd, en dat betekent dan ook genezen. Een wonder onderweg. Gods kracht onderweg. Ergens tussen hier en daar greep de Heere in met zijn kracht. Hij gaf de opdracht om naar de priester te gaan. Ze gaan die melaatsen en werden toen genezen onderweg. Niet eerder. Het was niet zo dat ze eerst door de Heer Jezus genezen werden en dat de Heer Jezus toen zei, ga maar naar de priester. Nee, ga naar de priester. Ga de weg die de Heere wijst. Zij geloofden de Heer Jezus op zijn woord. Ergens tussen hier en ginds gaat het gebeuren. Kan niet anders. Hij zegt het. En ze gingen in de richting die de Heere wees en het gebeurde. Ga dus in de richting die de Heere wijst met zijn woord. En dan krijg je kracht om die weg te gaan. Om te doen wat hij van je vraagt. Ga, hij geeft. En dus zeggen die priesters of die melaatsen, zeggen die maar na. Ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Ergens tussen hier en ginds gaat het gebeuren. We zijn naakt geboren. Hier, we zijn naakt geboren. En zonder iets mee te brengen, komen we in deze wereld, het begin van ons leven, en als we sterven, nemen we niets meer mee. Ja, en daartussen is ons aardse leven van elke dag. En er is de Almachtige, de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die met ons en onze kinderen een eeuwig verbond heeft opgericht. Hij heeft zich eeuwig met ons verbonden. En dat heeft hij bekrachtigd in de doop, langer of korter geleden. Toen heeft hij zijn beloften aan ons vastgemaakt, toen wij gedoopt werden in zijn naam, en nu hebben we onderweg tussen onze geboorte en ons sterven, hebben we die beloften bij ons. Altijd, elke dag. En dus mag je jezelf aansporen met die beloften die de Heere aan jouw leven heeft vastgemaakt. Spoor jezelf maar aan, broeder, zuster, jongen, meisje, elke dag. Spoor jezelf maar aan met de woorden, onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Want de Heere wil werkelijk ergens tussen hier en daar ginds zijn beloften in ons vervullen. Het woord des Heeren is waarachtig. God is getrouw in wat hij doet. We zongen het. Belofte 1. Vergeving van zonden. Een streep door onze zonden. Om Christus wil. Door heel ons foute verleden. En ook door ons foute hart als het nog steeds naar de zonde trekt. Zelfs daar wil de Heer niet meer aan denken, zegt onze catechismus. Een streep. Vergeving van zonden. En belofte 2. Eeuwig leven. Ons broze, ons gekwetste bestaan, leven, wordt werkelijk eeuwig heel. En heel, dat is gewoon een ander woord voor heilig. Het wordt heel. Dat zijn Gods grote beloften, Gods twee grote beloften, die hij zeker ergens tussen onze geboorte en ons sterven in ons uit wil werken. Aan ieder die zijn vertrouwen stelt in de Heer Jezus en de weg gaat die hij wijst en dan ook de kracht krijgt om die weg te gaan. En er zijn geen grotere beloften voor ons leven en meer ingrijpende beloften dan deze twee. Vergeving van zonden en eeuwig leven. Het lijken heel theoretische woorden voor ons misschien, inmiddels, dat kan heel goed. Maar dat is het zeker niet, een streep door alles wat fout ging en door alles wat nu nog fout in ons is. Een streep er doorheen en een volledig volmaakt leven straks. Dat zijn de grote beloften. Niets is er meer ingrijpend. En je hoeft je dus ook niet wijs te laten maken zoals sommigen wel zeggen dat een van de beloften van de Heere zou zijn dat wij een prettig en voorspoedig leventje krijgen. En dat we lekkere, lange vakanties krijgen. En dat het heel goed met ons zal gaan als we de Heer Jezus volgen. Lekker knapperend, westers leventje met veel vrije tijd, weet u wel, en met mooie spullen. Dat belooft hij helemaal nergens. Onze apostel Paulus, ik zei het al, die heeft het juist veel moeilijker gekregen toen hij de Heer Jezus ging beleiden als zijn verlosser en toen hij zijn dienaar en apostel werd. En er zijn ook vandaag, hoeveel christenen zijn er niet in de wereld? Even los van mensen die het ook hier heel moeilijk kunnen hebben. Maar hoeveel mensen worden er niet vervolgd? Juist omdat ze tot geloof zijn gekomen. Dat ze alles kwijt zijn. Gewoon, omdat ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Ziek, door onderdrukking. Door alle stress die er kwam in hun leven toen ze tot geloof kwamen. Door vervolging, op de vlucht. Verdreven van huis en haard, alles kwijt, gevangen, soms al heel lang, jaren. En toch zegt onze apostel, onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. En toch zijn er velen van onze broeders en zusters wereldwijd die hem dit nazeggen. Hoe moeilijk ze het ook hebben. Ja, onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Ze weten het zeker. En ze vertrouwen er vast op dat ergens tussen hier en daar de Heer zelfs aan hun zo gekwetste leven al zijn beloften zal vervullen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Gerust, dat is ook zo'n woord wat bij tevredenheid en bij vrede past. In de Heer gerust. Als je nou de weg gaat, gemeente, die onze Heer Jezus Christus wijst, dan zul je de kracht werkelijk ontvangen om ook die weg te gaan. Dan zul je die kracht ontvangen. En je zult hem ook ervaren. Echt waar. En als je dat ervaart, vertel er dan maar over. Dat moeten we ook doen aan elkaar. Dat vertellen. Oké, maar hoe weet je nou wat de weg van de Heere is? Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Maar eigenlijk weten we het antwoord wel. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. De Heer Jezus, bij hem moet je zijn. En hij heeft gezegd over zijn Vader, wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die komt mijn koninkrijk binnen. Die zal het koninkrijk binnengaan. Wie de wil van mijn Vader die in de hemelen is doet. Ja, de wil van mijn Vader. Kennen wij die dan ook? Ja, die kennen wij. Wat Gods wil is, dat weten wij. Vanmorgen hebben we de 10 geboden gehoord. Die zijn toch heel duidelijk over wat de Heere wil met ons leven en met het leven van alle mensen. En er zijn natuurlijk allerlei samenvattingen van in de Bijbel. Van wat de Heere wil. En één samenvatting wil ik even benadrukken, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat is Micha 6 vers 8. Daar is een rijmpje over en dat zal ik ook even zeggen. Een rijmpje wat je misschien wel kent als oudere, maar nog niet als jongere, of misschien ken je het wel. Onthoud het maar, neem het de rest van je leven mee. Geen Bijbelvers heeft groter kracht dan Micha 6 vers 8. Geen Bijbelvers heeft groter kracht dan Micha 6 vers 8. En wat zegt de Heere dan in Micha 6 vers 8? Hij heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere anders van u dan recht te doen, dan trouw te zijn en dan oplettend te wandelen met uw God. En dat zijn nou ook precies de dingen die de Heer Jezus heeft gedaan toen hij onder ons op aarde was. Recht doen, trouw zijn, loyaal, geduldig, recht doen, trouw zijn en oplettend te wandelen met God. Daarin mogen we de Heer Jezus volgen, leren volgen. Recht doen, recht staan tegenover God. Dat kan juist door de Heer Jezus. Recht doen aan de mensen, dat kan door de Heer Jezus en dat mag door de Heer Jezus. Wees trouw ook, loyaal, geduldig aan de mensen in je relaties en in de omgang met elkaar. Trouw zijn. En wandel oplettend met de Heer. Dat wil zeggen, let op zijn woorden. Let op zijn daden. En kijk ook maar naar de schepping. Wat hij allemaal gemaakt heeft en wat hij nog onderhoudt. Let op zijn woorden en werken. En leid een dankbaar leven voor zijn aangezicht. Geen Bijbelvers met groter kracht dan Micha 6 vers 8. Recht doen, trouw zijn en oplettend wandelen op. Wandelen met uw God. Als je daaruit leeft, dan zul je echt merken, onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Niet omdat het allemaal zo lekker voor de wind gaat, want dat ging het niet bij Paulus. Nee, maar je krijgt alle kracht die je nodig hebt. Kracht naar kruis, zeggen we ook wel. Power along the way. Onderweg, tussen hier en daarginds. Naakt geboren en bijna naakt straks begraven. Onderweg, tussen hier en daarginds. Werkt mijn heiland in mijn leven. Met zijn krachtige woord. En met zijn wonderbaarlijke kracht. De kracht van zijn Heilige Geest. Onderweg kan ik alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Ja, ja. Want nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. En we danken en bidden in het bijzonder in ons gebed voor de familie Matse in Namibië. Laten we bidden. Almachtige God en eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heere, voor uw woord. Het krachtige woord. Er was niets en u sprak en het was er, een gebod en het stond er. En dat krachtige woord, dat mag nog steeds klinken. Vanuit uw woord en in de verkondiging. En Heere, met dat woord komt uw Heilige Geest mee. Dat is ook alles wat we nodig hebben, uw woord en uw geest. Om uw woorden niet maar aan te horen, maar dat ze mogen komen in ons hart. En zo danken wij u, Heere, dat u zo werkt, week in, week uit. En dat we zo ook de zondag van u krijgen. Wat hebben we die ook nodig in ons vaak drukke bestaan. Waar allerlei dingen onze aandacht vragen. En ons ook zomaar kunnen aftrekken van u. En dan is daar weer de zondag, Heere. En dan helpt u ons weer om duidelijk te maken waar we zijn en waar we naartoe gaan. En wie we zijn. Uw gemeente. Heere, we danken u voor uw woord en bidden u om de doorwerking daarvan, uw zegen erover. Want het zijn prachtige woorden, het zijn machtige woorden. Maar Heere, misschien ervaren we dat toch allemaal niet zo. En vinden we het wel erg hoog gegrepen. En kan ons het gevoel bekruipen dat onze omstandigheden toch echt wel zo zwaar zijn dat... dat het misschien de vraag is of het zo werkt. Ach Heere, kom dan ons klein geloof te hulp. En breek ons ongeloof af. En dat we dan toch ons weer vastgrijpen aan uw belofte. Ook deze belofte, dat we alles mogen verwachten van u, Heer Jezus, van uw kracht in onze omstandigheden. En dat we dan onderweg van ons leven ook alles aankunnen, omdat u dat zegt en omdat u dat doet, omdat u ook hebt gezegd, Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, dat we daarvan onder de indruk mogen raken en blijven. Zo mogen we uw gemeente zijn, dragen we elkaar aan u op, u kent ons allen persoonlijk, Heere, u weet precies wat wij nodig hebben als werk van uw geest in ons leven, om het goede te doen, om recht te doen en om trouw te zijn en om ootmoedig, oplettend te wandelen op u, te wandelen met u en te letten op uw woorden en werken. U weet wat wij nodig hebben in onze eigen omstandigheden. En Heere, zo dragen we elkaar aan u op. En Heere, we willen niets liever dan dat... dat iedereen die het maar hoort, dit evangelie, ook deze woorden aanneemt en eruit leert leven. En dat hebben we toch wel in het bijzonder bij onze geliefden. Als we denken aan onze kinderen, kleinkinderen, die misschien nog wel gedoopt zijn, maar toch op dit moment niet de goede weg gaan die u wijst. Wij bidden u voor hen. Breng hen tot inkeer, breng hen weer dichter bij u. En maak uw beloften ook waar aan hen, omdat u ook met hen, niet alleen met ons, maar ook met onze kinderen en met onze kleinkinderen, via de generaties een eeuwig verbond hebt gesloten. En schud ons zo allen wakker, waar dat nodig is. En dat we zien waarop het aankomt. En dat er de dag komt dat de Heer Jezus terugkomt. En dat elk oog hem zal zien. Ook mensen die nooit iets van hem hebben willen weten, die zijn vijanden waren, ze zullen het zien. En ze zullen hem gelijk moeten geven. Ja, u hebt alle macht. En ja, uw volgelingen deden wat recht was. En waren loyaal en dienden u. Zij hadden het bij het rechte eind door u. Heren, dat is de toekomst die wacht voor al uw kinderen, waar we ook naar uitzien. Maar onderweg, Heren, daarnaartoe hebben we u nog steeds nodig van dag tot dag. Zegen deze gemeente, zegen de broeders, ambtsdragers in hun ambtswerk, als kerkenraad, het beroepingswerk wat door moet gaan en door mag gaan. Heren, dat de verkondiging van uw woord mag blijven. Daar danken wij u voor. En dat u zo trouw bent aan uzelf en aan uw gemeente. Wij danken u voor de familie Matse in Namibië. Ze hadden een mooie verloftijd in Nederland. Alles is goed verlopen. Ze zijn ook weer daar aangekomen. Teruggekomen in Namibië. En we danken u, Heer, dat ze daar ook blij mee zijn. Dat ze daar weer zijn gekomen om hun werk weer voor te zetten. Heren, we bidden u dat alles wat nodig is voor de renovatie van hun centrum, dat dat ook uw zegen mag ontvangen. En dat het werk zo mag doorgaan. En dat zij zo hun werk mogen doen, zoals de Heren ook van hen verlangt. Heren, we denken aan de situatie in de wereld, die laat ons niet los. We denken aan het Midden-Oosten. We bidden voor Jeruzalem, dat haat en wraak stoppen en dat men zich zal buigen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat men ziet dat de ware vrede en de werkelijke vredekoning onze Heer Jezus Christus is en dat Arabieren en Joden tot die belijdenis mogen komen. Zegen ook onze gaven, Heren, die we straks nog gaan geven. Dat ze goed terecht mogen komen en dat er goed werk mee mag worden gedaan. Wees met ons als we de werkweek weer ingaan, of misschien hebben we nog vakantie. Maar laten we in al die dingen, wat we nou doen of niet meer doen, of dat we gepensioneerd zijn, andere dingen hebben. U weet het, Heren. U weet wat wij nodig hebben. En u zorgt voor ons, dat mogen we weten. Daarom mogen we vertrouwen van dag tot dag, ook in de week die komt. En daarvoor komt u eeuwig de lof toe in de hemel en op de aarde. De engelen in de hemel en hen die ons voorgingen, zij brengen u alle lof in de kerk boven. En hier op aarde mogen wij die lof ook brengen, Vader. En dat willen we ook doen. Gedreven door uw woord en geest, u alle lof brengen in ons leven die u toekomt. Tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven zullen nog worden ingezameld en zal gecollecteerd worden. En uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. En daarna zingen wij nog Psalm 56, enkele versen. Psalm 56, vers 3 en vers 4... En, oh, dat is, ja, dat is zeker de bundel Weerklank. Als ik het zie, even, zit even te kijken. Dat zal de bundel Weerklank zijn, ja. Dat is dus Psalm 56 uit Weerklank. En daarvan de laatste twee versen, 3 en 4. Vroeger was het 5 en 6. Maar het gaat mij toch even ook om dat derde vers van Psalm 56. Ja, hoe? Even kijken hoor. Goed, ik weet het even niet. We nemen gewoon de oude berijming. En dan vers 4. Want daar staat ongeveer hetzelfde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat is vers 4. En dan zingen we vers 5. Dat zal, ja, er is hier geen beamer en zo, geloof ik. Hè? Dus, dat, tenminste, dus dat geeft geen problemen. Geen ruzie met de beamteamers en zo. Dus dat is lekker makkelijk, dat moet u vooral zo houden, zou ik zeggen. Vers 4 en vers 5 van Psalm 56 in de oude berijming. verhef, gemeente, uw hart tot God. Ontvang zijn zegen en wees tot een zegen. De Heere zegent u en behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.